Ik wil u een aantal teksten lezen uit het boek Openbaring. We beginnen in hoofdstuk 17. Openbaring 17. Daarvan de eerste twee versen uit dat hoofdstuk. En een van de zeven engelen, die de zeven scharen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En dan hoofdstuk 18. Vers 1. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht. En de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem, zij is gevallen. Zij is gevallen. Het grote Babylon en een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toren van haar hoererij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandige leven. Dan hoofdstuk 19, vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van zware donderslag. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen. En hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En dan tenslotte nog iets uit hoofdstuk 21. Vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. En vers 24 zegt, en de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Tot zover de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, u had vanavond waarschijnlijk een paaspreek verwacht. Nou, die krijgt u niet. Zoals altijd bereid ik mij voor en ik moet u heel eerlijk zeggen, de Heer Jezus heeft gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis. Dit, wat is dit? U weet het, hè? Nou, de breking van het brood. Paas is een geweldige dag in die zin dat we het kunnen gebruiken, maar ik geloof dat wij geroepen zijn om zondag aan zondag te gedenken wat de Heer gedaan heeft. En bij de voorbereiding kwam ik hier op uit, op deze plaatsen. En ik wil eigenlijk vanavond het gevolg, het eindresultaat van de opstanding van de Heer Jezus, zijn werk voor u en mij, vanuit de Bijbel tonen. En als u goed heeft meegelezen, dan is het u misschien opgevallen, er worden in het eind twee vrouwen beschreven en twee steden. En die staan regelrecht tegenover elkaar. Enerzijds de grote hoer, het afvallige christendom, zonder Christus, het systeem wat rijk geworden is, wat met de wereld meegaat, wat christelijk eruit ziet, maar wat geen leven heeft. En anderzijds de bruid van het lam, de gelovigen, de gemeente. Enerzijds Babylon, een geweldige regering vandaag, vol onreine geesten, en anderzijds de stad die uit de hemel neerdaalt. En u, jij, behoort tot één van die twee. Of je behoort tot Babylon, of je behoort tot het Nieuwe Jeruzalem. Want je bent vanavond hier gekomen en je bent uiterlijk in ieder geval al een christen. Je bent onder het woord van God, je bent onder de gelovigen en God rekent dat toe naar je eigen verantwoordelijkheid. Je bevindt je op een plaats waar de naam van God wordt geëerd. Dus je bent niet meer onderdeel van de ongelovige wereld. Je behoort tot of Babylon of het Nieuwe Jeruzalem. En daar wil ik iets over zeggen vanavond. Omdat, lieve mensen, broeders en zusters, ik weet niet, ik zeg het hier wel vaker, maar we leven in echt zware tijden. We leven in moeilijke tijden. Gelovigen zijn in de war, niet allemaal gelukkig, velen. Vandaag had ik nog een telefoongesprek met iemand over een vriend van ons, die na, nou denk wel ruim 25 jaar, ineens zegt, de Bijbel is niet waar, klopt niet. Het is een moeilijke tijd. En of je groeit meer naar de Heer Jezus toe, of je zult uiteindelijk meer naar de wereld toe groeien. En mijn vraag vanavond is, tot welke stad behoor je? Ben je gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus? Of ben je toch alleen maar uiterlijk een gelovige? Heb je niet werkelijk geproefd dat de Heer goede tieren is, zoals 1 Petrus 2 dat zegt? Maar voordat ik naar Openbaring ga, wil ik eventjes laten zien dat de Heer Jezus dat al voorspeld heeft. En dat is in Matteüs 13. Als u dat even op wil zoeken met mij, in Matteüs 13. En dan in vers 33. Ik heb dat wel vaker aangehaald hier. De Heer Jezus die kwam niet om in de eerste plaats koning te worden. Dat weet u, hè? De discipelen hadden dat verwacht. Er komt een koninkrijk. Hij gaat de Romeinen verslaan. Wij zullen gezegend worden, want wij zijn nou eenmaal Israëlieten. Dus nou ja, wij zijn Abrahams nageslacht, dus wij delen in die zegen. En hij zal het wel even gaan doen. Maar de Heer Jezus die voorspelt hier in Matteüs 13 dat het anders zal gaan. Dat noemt hij de verborgenheden van het koninkrijk. De verborgenheden van het koninkrijk. Het is niet een zichtbaar koninkrijk dat gaat komen, zoals jullie dat dachten, discipelen. Maar er komt eerst een situatie waarbij de koning afwezig is, en waarbij op aarde er een situatie zal ontstaan van een vermenging. Dat vinden mensen moeilijk. En er worden ook allerlei pogingen gedaan om dat verborgen van het koninkrijk af te schuiven op Israël of zoiets. Maar in vers 33 staat, hij noemt een aantal gelijkenissen. En in vers 33 staat, een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het gehele maal, of ik ben een beetje de telos gewend, maar helemaal doorzuurd was. Die vrouw is hier dezelfde als Openbaring 17. De goddeloosheid. Er komt een situatie, beste discipelen, dat ik afwezig zal zijn. Matthäus 25, hè, de bruidegom bleef uit. En dat er op aarde een belijdende groep mensen zal zijn die allemaal zullen zeggen, Heer, Heer, ik hoor bij hem. Maar dat geheel doorzuurd zal zijn. Even daarvoor is er een gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Terwijl de mensen sliepen kwam een vijandig mens en hij zaaide onkruid tussen de tarwe. Dat koninkrijk, dat zou een vermengd koninkrijk worden. En die tijd is gekomen. In het begin hadden we, na de opstanding van de Heer Jezus, dat de apostelen met grote kracht getuigenis gaven van de opstanding. Er werden 3000 mensen toegevoegd, 5000. Het was allemaal nog zuiver. Maar toen, Handelingen 8, werd als Simon de tovenaar gedoopt. U hebt part nog deel aan deze zaak, zegt Petrus. Maar hij was wel toegevoegd door de doop. Ook een moeilijk onderwerp trouwens. Je wordt namelijk door de doop toegevoegd aan dat koninkrijk hier beneden. Of je nou wel of niet innerlijk gelooft. Het is een uiterlijk iets. En in dat koninkrijk zitten ware gelovigen. En er zitten mensen die zeggen, Heer, Heer, ze gaan naar de kerk, ze laten zich inschrijven, ze hebben een Bijbel. Maar ze kennen de Heer Jezus Christus niet. En dat is wat de Heer Jezus hier aankondigt. En we zien het ook gebeuren in de brieven van Paulus, later in de brieven van Petrus en Johannes, er zijn antichristen gekomen. Er kwamen wrede wolven binnen, Handelingen 20. Mannen die verdraaide dingen zouden spreken. Er kwamen valse leraars de gemeente binnen, het koninkrijk zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk zegt Paulus in 2 Timotheus 3, kijk maar, u kent die tekst wel als u de Bijbel kent. In 2 Timotheus 3, daar zegt hij dat ze met een schijn van godsvrucht, in hoofdstuk 3 vers 5, denk ik. Even zien hoe dat staat in de herziene Statenvertaling. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verlogen. Zie? Dus die zware tijden betekent, het is het moment van het gehele doorzuren van dat koninkrijk. Van die uiterlijke situatie. Ik hoop dat u het een beetje begrijpt. En straks als de Heer Jezus komt, ik heb de vorige keer daarover gesproken hier, dan zal hij alle gelovigen tot zich nemen. Verzamelt ze, zegt hij in Matthäus 13. Aan het eind. En bindt ze bijeen. Verzamelt ze. Hij zal de gelovigen opnemen. Ik zal jullie tot mij nemen, opdat je mag zijn waar ik ben. Maar dat onkruid blijft achter. Babylon blijft achter. En uiteindelijk, broeders en zusters, zal het een geweldig systeem worden met een christelijke belijdenis, waarvan ik heb gelezen in Openbaring hoofdstuk 17, dat ze aan vele wateren zit. Dat betekent dat alle volken, vele volken, te maken hebben met haar. Kijk vandaag naar de Rooms-Katholieke Kerk, de macht van het Vaticaan. Hoe vele volken daarmee te maken hebben hoe koningen en leiders van deze wereld, als het ware al op het vliegveld staan als de paus komt en hem een hartelijk welkom heten. Maar wat hebben de leiders, de wereldbeheersers van deze wereld gedaan met de Heer der Heerlijkheid? Wat hebben ze met hem gedaan? Jullie weten het, hè? Ze hebben hem gekruisigd. Ze hebben hem gekruisigd. De wereld heeft hem gekruisigd. Dus de Heer Jezus voorspelt het in Matteüs 13. Hij zegt, beste discipelen, en ook vanavond tegen jullie, wees niet naïef. Niet iedereen die zegt, ik geloof in de Heer Jezus, ik ben een christen. Niet iedereen die zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk de hemelen binnengaan. Hoe is dat met jou? Hoe is dat met u? Heeft u een persoonlijke omgang met de Heer Jezus? Ken je hem persoonlijk? Kun je zeggen, ik heb de Heer Jezus lief. Ik heb hem aangenomen als mijn heiland, als mijn redder, als mijn Heer. Kun je dat echt zeggen? Dan ben je opnieuw geboren. Dan heb je een liefde opgevat voor het woord van God. Want de Heilige Geest is uitgestort in uw hart, in jouw hart. Ook al ben je nog zo klein. Je bent niet klein hoor. Maar ik kijk toevallig even naar jou. Maar je hebt een liefde gekregen voor de Bijbel, voor het woord van God. Ken je dat of niet? Er zijn mensen die zingen zondag aan zondag christelijke liederen. En ze gaan verloren. Dat is wat Christus, de Heer Jezus, heeft voorspeld. Het zal geheel verzuurd worden. Het wordt een boom waar alle vogels zich in nestelen. Matteüs 13, vers 32. Het is een klein mosterdzaadje. Maar het wordt een grote boom. En wat lazen we in Openbaring 18 daarover? Kijkt u maar met mij mee over die vogel. Of vogels moet ik zeggen. Het grote Babylon, vers 2. Het is een woonplaats van demonen en een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Hetzelfde als in Matteüs 13. De christenheid van de eindtijd als de gemeente is opgenomen. Broeders en zusters, als jij bij de Heer Jezus bent. Dan zal er een systeem achterblijven. Wat een woonplaats is en een schuilplaats is voor onreine geesten. Logisch, want Satan imiteert de Heere God. Satan doet precies na wat God doet. Want ik wil iets zeggen over dat Nieuwe Jeruzalem. Eerst iets over de gemeente. Broeders en zusters. Als je gelooft in de Heer Jezus, als je zegt, hij is mijn heiland, hij is mijn redder, hij is mijn Heer. Kun je dat zeggen of niet? Kun je het echt zeggen? Dan bent u geworden een woonplaats van God in de geest. Zoals Satan van dat nep-christendom een woonplaats maakt van onreine geesten, bent u op grond van zijn opstanding, toch even een linkje naar Pasen, bent u een woonplaats geworden van God. Efeze 2. Ik hou er altijd van om veel teksten te noemen. Soms kun je het even terugluisteren, maar je kunt het ook gewoon opzoeken of opschrijven. Want ik kan het allemaal wel roepen, maar lieve mensen, we hebben het woord van God. Efeze 2, op het eind. Vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Huisgenoten van God. Ik wil dat toch eventjes laten landen, want daar waar dat Babylon een huis is van onreine geesten, is de gemeente een woonplaats van God. Je bent huisgenoten. Je woont in het huis waar God woont. Beseft u zich dat? De Heer Jezus heeft niet alleen door zijn opstanding en door zijn dood u gered van de eeuwige hel. Maar hij heeft u gemaakt met elkaar, met alle gelovigen van alle tijden, tot een woonplaats van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel. Dat is die tijdelijke. Door de tijden heen. Het is steeds een verrijzende, groeiende tempel. Maar in vers 22 is het nu. Daar zegt hij, op wie ook u meegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Lieve mensen, broeders en zusters. God woont op aarde op grond van de opstanding van Christus. Beseft u zich dat of niet? God woont in de gemeente. Of je nou geestelijk volwassen bent, of dat je nou nog maar net begonnen bent. Het is zijn genade dat je een woonplaats bent geworden van God. God woont niet meer in een stenen gebouw. Hij heeft woning gemaakt in mensen. Niet alleen persoonlijk, maar collectief. En de gemeente van de Heer Jezus is een huis. En God heeft vanaf het begin willen wonen bij mensen. Dat was zijn verlangen. Hij kon niet wonen bij mensen. Want mensen waren zondig. Mensen moesten op een afstand blijven, weet je wel. Oude Testament, voorhangsel. Maar nu de Heer Jezus is opgestaan. En hij is aan de rechterhand van God. Is het mogelijk geworden dat u een woonplaats bent geworden en ik van God? Hoe kan dat? Omdat u een nieuwe schepping bent. Omdat al het oude voorbij is gegaan. God woont in vernieuwde mensen. God woont daar waar zijn zoon gezien wordt. En u bent niet meer in het vlees, zegt de schrift, maar u bent in de geest. Uw oude mens is gekruisigd. God heeft u tot een nieuwe schepping gemaakt. Anders gezegd, u bent bekleed met Christus. En nu kan God wonen in de gemeente. Omdat hij daar Christus ziet. Omdat alles in dat gebouw spreekt van zijn zoon. Net als in het Oude Testament, in de tabernakel. In de woestijn, in de tempel, in het land. Alles sprak van zijn zoon. De tentkleden, de voetjes, de zilveren voetjes van de verlossing. De afbeeldingen, de voorwerpen in dat huis. Alles spreekt daar van de heerlijkheid van zijn zoon. En daarom kan God wonen in het huis nu op aarde. Omdat u in Christus bent en Christus in u. Ken je de Heer Jezus Christus als je persoonlijke heiland? Mag je weten dat hij woning heeft gemaakt in jouw leven. Prachtig, hè? Toch? Het gaat veel verder, broeders en zusters, dan ik ben gered en ik mag eeuwig leven. Dat is ook waar, maar hij heeft woning gemaakt in het collectief. Nou heeft Satan dat geïmiteerd. Hij zaait dolik daartussen, onze eigen schuld, want wij sliepen. En er zijn allerlei mensen tussen geplaatst, wereldwijd, die allemaal zeggen, ik ben een christen. Ik ben er zelf ook een geweest. Ik ben een christen, maar ik was het niet. Tenminste, ik was geen kind van God. Ik was niet opnieuw geboren. God woonde niet in mij. Nou, de gemeente wordt in de Bijbel vergeleken met meerdere beelden. Dat moet je echt goed onthouden. Er zijn vandaag hardnekkige pogingen om alleen maar het lichaam van Christus overal te willen inlezen. En als dat niet genoemd wordt, is het niet voor ons. Enzovoort. Nee, De gemeente wordt gezien onder verschillende beelden. Een lichaam. En als lichaam zijn wij de volheid van Christus. Als een huis, ik zei het net al. Een tempel. Maar ook als een bruid. De bruid van het Lam. Als huis, lieve mensen, zijn er twee woorden die belangrijk zijn. Dat is orde en heiligheid. Dat kun je niet in het beeld van een lichaam uitdrukken. Want het lichaam laat zien dat er leven is. Wij hebben het hoofd en het hoofd stuurt het lichaam aan. En het hoofd heeft die broeder daar een gave gegeven en die zuster en die broeder. En al die gaven die functioneren als wij maar gewoon ons vertrouwen stellen op dat hoofd. Ik moet niet denken dat ik een voet ben of een hand. Ik moet gewoon doen wat het leven van het hoofd mij opdraagt te doen. Maar als het gaat om een huis, God woont in dat huis, dan is daar orde. Dan gelden zijn regels daar. Daar ga ik vanavond verder niet op in. Maar dan heerst ook heiligheid. En als we even naar Openbaring 19 gaan, dan zien we dat straks als de Heer Jezus komt, ik hoop dat het duidelijk is, dat er twee dingen worden getoond aan de wereld. Op grond van zijn opstanding worden twee dingen getoond aan de wereld. Het eerste is de rechtvaardige daden van de heiligen. Openbaring 19. Ik heb het net voorgelezen. Er staat, ik zal het nog een keer voorlezen, vers 8. Het is haar gegeven, dat is de bruid van het Lam. Dat is niet Israël, dat is de gemeente. Want zij is in de hemel. Zij komt uit de hemel. Israël komt nooit uit de hemel. De bruid van het Lam is gegeven bekleed te worden, staat hier, met smetteloos en blinkend fijn linnen. En dat zijn de gerechtigheden of de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat is het eerste. Wat zal Satan tonen in dat Babylon? Leugen, bedrog, dood, pijn, verdriet, hebzucht, eerzucht. Wat zal de Heer Jezus tonen in zijn bruid? Heiligheid. De rechtvaardige daden van de heiligen. Als God woont in dat huis, dan zegt de schrift, dan zegt de Bijbel, mannen, ik wil dat jullie bidden met opheffing van heilige handen. Ik wil dat mijn huis heilig is. Ik wil dat er daden geproduceerd worden door die bruid. Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Alles wat je doet, lieve broeder of zuster, uit liefde voor de Heer Jezus, zal dan onderdeel zijn van het bruidskleed. De een brengt het woord, de ander heeft een hele andere taak in het gezin of op zijn werk of waar dan ook. Maar als hij het doet voor de Heer en als hij zich heilig bewaart, onbesmet van deze wereld, dan zal dat straks zichtbaar worden als hij komt in zijn bruid. Dus enerzijds nu een huis waar hij woont. Straks een stad die uit de hemel neerdaalt, kom ik zo op. En anderzijds die bruid. Paulus zegt, ik heb jullie aan één man verloofd, om hem als een reine maagd voor Christus te stellen. Wat is het verschil tussen iemand die in Babylon woont en iemand die tot het Nieuwe Jeruzalem behoort? Wat is het verschil? Wat is het verschil tussen de dolik en de tarwe? Wat is het verschil tussen een naamchristen en een kind van God. Wat is het verschil? Weet u het? Zijn einde, ja, uiteraard. Maar dat kan ik nu niet zien. Zijn vruchten. Inderdaad, dank u wel. Namelijk, lieve broeders en zusters, het verlangen om als hem te zijn. Dat is het verschil. Het verlangen om als hem te zijn. We lazen in Openbaring 18 over die kooplieden die zijn rijk geworden van dat hele christelijke systeem vandaag. Het Vaticaan is het meest rijke instituut van de wereld. Onvoorstelbare rijkdommen. Zakenmensen, ze doen handel, ze drijven handel ermee. Er gaat ontzettend veel geld in om. En dat systeem is rijk geworden. Heeft zich verrijkt met van alles en nog wat. Maar de bruid heeft een ander kleed. De bruid, haar kleed is, ik zal het heel eenvoudig zeggen, de karaktertrekken van de Heer Jezus. Zij heeft zich gereed gemaakt. Zij heeft gezegd, ik behoor hem toe. Ik wil als hem zijn. Ik wil hem dienen. Ik hoef geen rijkdom, ik hoef geen eer, ik hoef geen macht. Ik wil hem verheerlijken in mijn leven. Al heb ik nog zo'n op het oog van de wereld een onbelangrijke taak of baan of wat dan ook. Maar ik wil hem, ik wil de Heer Jezus daarin dienen. Maar wat doet de hoer? Let even op, hè. Dezelfde vrouw die dat zuurdeeg in dat meel verstopte. Want in de Bijbel is dat vaak het beeld van de goddeloosheid. Die vrouw die daarvan zegt, Openbaring 17. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En ze was zelf bekleed met purper en scharlaken, getooid met goud, edelgesteente en parels. Het had een geweldige aanblik in de ogen van de wereld. Maar wat is het kleed van de bruid? Het zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Dus dat betekent dat er verschil zal zijn in leven, straks als de Heer Jezus komt. Dan zal hij verheerlijkt worden in zijn heiligen. Maar de een heeft een mooier kleed, als ik het zo mag zeggen, dan de ander. De een heeft meer trouw betoond dan de ander. Hoewel ze allemaal gered zijn. Dat is Openbaring 19, dat is het eerste. Het wat getoond wordt aan de wereld. Onze, nou ja, vrucht, wat er is in ons leven gerijpt heeft. En hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En de bruid maakt zich gereed voor haar man. Ik heb u aan één man verloofd, 2 Korinthe 11, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. En de bruid maakt zich mooi voor een man, alleen voor hem. En het tweede wat getoond wordt aan de wereld, dat is, dat heb ik gelezen uit Openbaring 21. Even kijken. Dat is vers 11. Zij had de heerlijkheid van God. Dus en de gemeente is een bruid. Om aan te tonen wat haar liefde heeft opgebracht voor de meester, voor haar man. En anderzijds is de gemeente een stad. Die uit de hemel neerdaalt. Want God zelf die woning heeft gemaakt in die stad, in dat huis, nu al. Die zal zijn eigen heerlijkheid tonen aan de wereld. Hoe dan? Door u en mij heen. De opstanding van de Heer Jezus is niet alleen, ik ben voor eeuwig gered. Nee, het is de grondslag voor het feit dat God zijn eigen heerlijkheid zal tonen aan de wereld. Daarom een stad. Hij zal regeren over deze wereld. Maar dat doet hij via de gemeente. die de heerlijkheid van God had, dat is wat anders als de rechtvaardige daden van de heilige. Want dat is uw verantwoordelijkheid. Maar hier is het gewoon zijn genade. Al zijn heerlijkheid is in de stad. En u zult de Heer Jezus volmaakt weerspiegelen. Allemaal. In die stad, want we zijn de stad. Kijk maar, ik zal u de bruid van het lam laten zien. De vrouw van het lam, dat is vers 9. Hij toonde mij een stad. Dus de bruid is de stad. De hoer is ook de stad. Enerzijds is zij ontrouw geworden. Is ze altijd al geweest. En anderzijds heeft ze geregeerd met alle koningen van de aarde. Volgens de principes van Satan. Maar de gemeente is, u en ik, de bruid. Ik heb al talloze discussies gehad met mensen over de bruid. Ja, maar Israël is toch de bruid? Ja, maar de gemeente is toch niet het Nieuwe Jeruzalem? Dat kan toch niet? Nou, ik geloof dat het wel zo is. Ook Israël heeft een man, uiteraard. Ook Israël is gehuwd geweest, wij nog niet, zij wel. Met God op de berg Sinaï. Ze hebben zijn verbond, zijn huwelijksverbond verbroken. God heeft een scheidbrief gegeven, Jeremia 3. Maar hij zal ze weer als een reine bruid toe-eigenen. Het is eigenlijk Jeruzalem die weer zal trouwen, die mensen daar, met hun God. Maar wij zijn de bruid van het Lam, die nog niet gehuwd zijn. Want hij is er nog niet. We hebben hem nog niet gezien. En we zijn een stad. We zijn en een bruid. Want we houden van hem. En we willen hem dienen. En we zijn een stad. In wie God straks deze aarde 1000 jaar zal regeren. Kunt u het vatten of niet? De wereld zal Christus in u en mij zien straks. Al die gelovigen bij elkaar vormen de stad. En ze komt uit de hemel, kijk maar, hoofdstuk 21. Vers 10, hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem. Dat betekent grondslag van de vrede. Er is een Jeruzalem op aarde straks. En er is een Jeruzalem dat uit de hemel komt. Dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. De bruid in Openbaring 19 komt uit de hemel. En de stad in hoofdstuk 21 komt bij God vandaan. De bruid is getooid met haar daden. Maar de stad is bekleed met de heerlijkheid van God. De bruid toont onze verantwoordelijkheid. De stad toont Gods genade. De bruid heeft te maken met, ben ik hem trouw? De stad heeft te maken met Gods soevereine raadsbesluiten. Ik zal deze wereld tonen wie mijn zoon is. Zoals hij nu woont in de gemeente, broeders en zusters. Dat is altijd al zijn verlangen geweest. Te wonen bij mensen. Zoals hij nu van u en mij een woonplaats heeft gemaakt. Zo zal hij straks wonen bij de mensen. Maar via de gemeente. Via u en mij. Want de gemeente is namelijk het enige volk, de enige familie van de Vader, in wie Christus woning heeft gemaakt. Hij woont in u. Hij leeft in u. Ik kreeg gisteren nog een appje van een broeder. Hij zegt, hoe zit het met het verheerlijkte lichaam? Want het is een gebouw uit de hemel, hoe zit dat precies? Nou, uw lichaam
mijn lichaam, vertoont nog helemaal niks van de heerlijkheid van Christus. Het is zwak, we hebben het net gehoord van de broeders. We worstelen met van alles en nog wat. Maar zegt Paulus, deze schat hebben wij in aarden vaten. Welke schat is dat? Dat is de schat van het kennen van Christus. Dat is niet te zien voor de wereld. De wereld ziet onze vrucht nu. Maar ons lichaam is nog als dat van hen. Maar als we straks bij hem zijn met dat nieuwe lichaam, dan kan God zijn zoon tonen aan de wereld, want hij woont al in ons. En de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt, zegt Paulus, is al niet te bevatten. God die ons roept tot zijn eigen heerlijkheid. Hier, Openbaring 21. Daar heb je het. De stad die de heerlijkheid van God had. Of heeft. Wie heeft de heerlijkheid van God? Christus. Dat is de enige. Maar door zijn dood. En door zijn opstanding. Mag u weten. Dat als hij in u woont door het geloof. Dat u de heerlijkheid van God zult vertonen. En de Heer Jezus heeft het gezegd. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. En dan zegt vers 24 in hoofdstuk 21 van Openbaring. De naties die zalig worden, let op, dat zijn niet gelovigen uit de gemeente. Maar er komen nog heel veel mensen tot God straks. Volken. Nu is er geen onderscheid in de gemeente tussen Jood of Griek. Of, het is allemaal één in Christus. Maar dan zijn er weer naties. En dan zegt de Bijbel. Zullen in haar licht wandelen. Dat is het licht van u en van mij. Wauw, kunnen we het bevatten of niet? En de koningen van de aarde brengen haar hun heerlijkheid en eer erin. Wat dat precies betekent, is nog niet zo makkelijk. Maar straks zullen alle mensen op de wereld in het duizendjarig rijk zien in u en mij de heerlijkheid van de Heer Jezus. Onvoorstelbaar. En Satan weet dit. En Satan heeft één doel. De heerlijkheid van de Heer Jezus aanpakken, aanvallen. En daarom heeft hij tussen al die gelovigen onkruid gezaaid. En daarom wil ik vanavond vragen, in welke stad woon jij? Wordt straks de heerlijkheid van Christus zichtbaar in jou, door jou? Of behoor je toch tot Babylon? Ben je toch onderdeel van de grote hoer? Ben je toch onderdeel van, ik doe al net alsof ik geloof, maar de Heer Jezus kan me niks schelen. Ernstig, hè? Vraag het je eens af vanavond. Heb ik de Heer Jezus lief? Zijn er nu al mensen die een beetje in mijn licht wandelen? Klein beetje. Kan ik al hier en daar wat kwijt van hem? Leef ik overeenkomstig dat huis waarin hij nu woont, heilig huis. De orde komt later wel een keer op een andere avond. Want daar zijn we ook een beetje van afgeweken, denk ik. Maar dat heilige, dat onbesmet van de wereld, dat toont de bruid. Welke bruid gaat er nou achter andere mannen aan? Ja, in de wereld wel misschien. Maar dat is niet naar Gods gedachte. En dan wil ik nog iets lezen. Uit vers 2 van Openbaring 21. Dus even samengevat voor de mensen die het moeilijk vinden. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, kwam er op aarde een situatie van vermenging. Eerst heel kort alleen maar ware gelovigen. Toen kwamen er verkeerde invloeden binnen. En nu is het geworden tot één grote boom met allerlei onreine geesten. Het christendom is een systeem geworden van vermenging. Maar straks zal de bruid de ware gelovigen, de heerlijkheid van de Heer Jezus toont in haar daden en de stad zal Gods volmaakte heerlijkheid tonen door zijn genade. Maar het gaat nog verder. Het gaat nog verder. Want na de 1000 jaar, dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, Openbaring 21 vers 1. Want de eerste hemel staat daar en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer, de volkerenmassa's, die woelen, is er niet meer, er is rust. En dan komt het, want het is een beetje merkwaardig, maar in de Bijbel gaat vers 9 van Openbaring 21 vooraf aan vers 1. Dat is een beetje lastig. Maar alleen Openbaring 21, vers 1 tot en met 8, gaat over het allerlaatste. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daarna gaat Johannes nog iets beschrijven van dit 1000-jarig rijk. Dus een beetje moeilijk. Maar laten we het maar even. En dan zegt de Bijbel dit. Vers 2, ik Johannes zag de heilige stad. Zie, de heilige stad. God woont in een heilig huis. Het nieuwe Jeruzalem. Neerdalen van God uit de hemel. Heb je het weer? Voortdurend neerdalen van God uit de hemel. In het 1000-jarig rijk, maar straks in de eeuwigheid ook. Gereed gemaakt als een... Wat staat er dan? Als een bruid. Gek, hè? Na 1000 jaar nog steeds een bruid. Die voor haar man sierlijk gemaakt. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Alle mensen die dan op de nieuwe hemel, of sorry, op de nieuwe aarde wonen. Al die duizenden, miljoenen. Zullen God kennen via jou en mij. Via de gemeente. Via het nieuwe Jeruzalem. Via dat werk wat hij volbracht heeft op het kruis. Want hij woont in de gemeente. Ik zeg het nog een keer. Dat is heel moeilijk. Maar Christus woonde niet in Abraham. Of in Mozes. Of in Daniel. Zijn geest werkte wel aan hen en in hen. Maar hij had geen woning gemaakt nog in hen. Hij was nog niet opgevaren aan de hemel. Hij zat nog niet aan de rechterhand. Hij kon nog niet de geest uitsturen, uitzenden. Dat is wel met de gemeente. En wij mogen niet alleen weten dat tijdens die 1000 jaar God zal regeren via de gemeente. Via de hemel. En dan op aarde via Israël, vandaar ook die 12 poorten met de namen van de stammen van Israël. Hij zal ook in de eeuwigheid, broeders en zusters, voor eeuwig en altijd zul jij zegenen. Alle mensen die dan op aarde wonen, tot in eeuwigheid zul je tot zegen zijn. Zul jij het kanaal zijn waardoor God bij de mensen woont. Nou, is dat niet mooi? Dat zeg ik niet om ons geweldig te voelen. Maar om God groot te maken in zijn genade. Die ene opstanding van die ene mens. Heeft tot gevolg dat God zijn plan kan verwerkelijken. Kan wonen bij mensen. En tot in alle eeuwigheden. Door jou en mij, door de gemeente. Zijn zoon, daar gaat het om. Kan verheerlijken, kan tonen aan de wereld. En aan de hemel trouwens ook. Dan moet je wel tot hem behoren. En als er vanavond iemand is die dat niet weet. Die niet weet dat de Heer Jezus echt voor zijn persoonlijke zonde gestorven is. Laat hij alsjeblieft met ons spreken. Zodat hij of zij nieuw leven mag ontvangen. Dat je kan zeggen, kijk, op eerste paasdag 2018 werd ik een kind van God. En dan mag ook jij, dan mag ook u straks. Die geweldige toekomst, wat de toekomst brengen mogen, gaan we zo zingen, meemaken met hem. Want dat is zijn verlangen. Wonen bij de mensen en via mensen zegen brengen, zijn zoon. En Satan weet dit, lieve mensen, laat je niet bedriegen, laat je niet misleiden. Zorg dat je altijd bij de Heer Jezus uitkomt. Amen.